Je ziet het thema voor deze dienst, het grote i-probleem. Want het i-probleem is werkelijk een groot probleem. Misschien wel het grootste probleem van ons mensen. Het is ook geen nieuw probleem. Het is van alle tijden. Wanneer heb je een probleem? Wanneer heb je een probleem? Je zou dat heel klinisch kunnen omschrijven als de gewenste situatie niet gelijk is aan de feitelijke situatie. Dus als je de situatie anders wenst dan die feitelijk is. En hoe kun je dat dan oplossen? Hoe kun je zo'n situatie oplossen? Je kunt natuurlijk zeggen, we nemen de feitelijke situatie voor lief. Het is nu eenmaal zo. We kunnen ook onze wensen aanpassen en zeggen, dat wat wij wensen, dat is nou eenmaal niet haalbaar. Laten we onze wensen maar aanpassen. Of we kunnen zoeken naar de oorzaak. De oorzaak van de discrepantie, de oorzaak van het verschil tussen de wenselijke situatie en de feitelijke situatie. En die oorzaak aanpakken. Ik had daarvoor een voorbeeld, meer voor de jongeren misschien, maar goed, we blijven allemaal jong van hart, dus het is misschien, helpt het misschien wel. Stel je voor, je gaat met je fiets, je wilt met je fiets naar je oma gaan. Ze is vandaag jarig en je wilt haar bezoeken. Het is een mooie dag zoals vandaag, minder wind, en daar wil je van genieten. Op de fiets naar oma. Maar je bent nog maar net van huis en je krijgt een platte band. Wat kun je doen? Je kunt terug naar huis gaan en zeggen, nou ja, dat is nou eenmaal zo, we gaan terug naar huis en je gaat niet naar oma. Of je zegt, ik ga terug naar huis en ik pak de bus. Dan maar niet fietsen, dan maar niet genieten van die mooie dag, maar ik ga wel naar oma. Of je zegt, je gaat terug naar huis, je plakt de band en je gaat heerlijk op de fiets. Je pakt het probleem aan en je gaat heerlijk op de fiets naar oma toe. Nou, zo kun je met problemen omgaan, een beetje zo geschetst, hè? En misschien ook wel met het grote i-probleem. Het grote i-probleem. Bij het grote i-probleem kennen we de oorzaak, dat is namelijk de i. De i is het grote probleem. En de i, dat ben ik. Ik. Het is niet het grote a-probleem. Ook al maken we dat er graag van. Maar het is niet de ander. Ik ben het probleem. Vanmorgen wil ik met jullie nadenken over de brief van Paulus aan de christenen in Colosse. En sommigen vinden Paulus een probleem. Het christendom van Paulus staat hen niet aan. Nee, dan liever Jezus, de sympathieke wereldverbeteraar op sandalen. Hij is onze Heer, hem willen we volgen. En Paulus die maakt dat alleen maar moeilijk. Moeilijk. Maar laat ik dan eerst en vooral zeggen, inderdaad, Paulus, dat was een tegenstander van Jezus. En hij heette toen trouwens nog Saulus. Hij vervolgde de volgelingen van Jezus. En hij deed dat met harde hand. Totdat hij zelf hard werd aangepakt en in een visioen Jezus zag. En dat zien, dat veranderde zijn leven. Hij werd in plaats van een achtervolger van de volgelingen van Jezus, hij achtervolgde ze tot in Syrië, tot in Damascus, werd hij zelf een volger van Jezus. En een zeer actieve volgeling. Een volgeling die zijn stempel heeft gezet op de kerk. En daar hebben velen het moeilijk mee. Met dat Paulinische stempel. Vorige week met Pasen las Luc een gedeelte uit de brief van Paulus aan de christenen in Colosse. Colosse ligt in het huidige Turkije en dat heette toen nog Klein-Azië. Paulus is daar zelf nooit geweest in Colosse. Een van zijn leerlingen heeft daar een christelijke gemeente gesticht. En Paulus maakt zich bezorgd over die gemeente. Als hij daarover hoort, dan maakt hij zich bezorgd. De christenen in Colosse leggen volgens hem verkeerde accenten. Er zijn allerlei onder hen die allerlei vrome Joodse gewoonten willen verplicht stellen. Dit mag je niet en dat moet je doen. En Paulus schrijft dan aan die mensen in Colosse: laat dus niemand u veroordelen in zaken eten of drinken of op het punt van feestdagen, een nieuwe maan of de Sabbat. Laat de mensen je daar niet om veroordelen als je daar niet aan meedoet. En dat is voor Paulus echt een belangrijk punt. Christenen hoeven zich niet aan allerlei wetjes en regeltjes te houden. Als ze dat doen, doen ze dat van harte, uit zichzelf, maar niet omdat het hen wordt opgelegd. Mogen christenen er dan zomaar op losleven? Laten we eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen, misschien is het dan wel voorbij. YOLO, you only live once. Als je dat aan Paulus zou vragen, dan zou hij misschien zeggen: wat is dat nou voor een vraag? Natuurlijk mogen ze dat niet, maar ze willen dat ook niet. Dat willen ze niet. Nee, dat willen ze niet. Zijn dat een soort heilige boontjes, die christenen? Saaie mensen? Nee, dat willen ze niet, zegt Paulus. En ze zijn alles behalve saai, want hun leven is een worsteling. Alles behalve saai. Hun leven is een worsteling. En dan schrijft hij die woorden: jullie zijn met Christus gestorven. En jullie zijn met hem opgestaan. En dan kun je zeggen, ja, kijk, daar heb je het al. Hè? Dat is echt zo'n ingewikkelde Paulus-opmerking. Wat moet je daar nu mee? Hoe kun je dat nou tegen een mens zeggen? Je bent gestorven. Nee, ik leef toch. Wacht even, hij zegt, je bent gestorven en opgestaan. Paulus heeft het dan over een oude mens en een nieuwe mens. En daarmee bedoelt hij dezelfde mens. De oude mens is gestorven en de nieuwe mens is opgestaan. Je mag ook zeggen, het oude ik is gestorven en het nieuwe ik is opgestaan. Zo wordt het grote i-probleem aangepakt. Het i-probleem wordt in de kern aangepakt. De oorzaak wordt aangepakt. Want je kunt wel zeggen over jezelf: nou ja, ik ben nou eenmaal zo. Dan moeten ze maar accepteren. Ik ben nou eenmaal zo. Dat is een oplossing van het i-probleem. Ik ben nou eenmaal zo. Of je kunt een mooie buitenkant aantrekken. Je kunt netjes de regeltjes volgen en doen alsof je een vroom mens bent. Dat is ook een oplossing. Of je pakt het in de kern aan. En dan gaat het om een totale, om een innerlijke vernieuwing. Dan gaat het om bekering. Van binnenuit. Met Paulus' woorden: laat dus wat aards is in jezelf, laat het afsterven. En dan noemt hij ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerte en ook hebzucht. En hij zegt daarbij: hebzucht is afgoderij. Alles waar jij alleen maar blij van wordt, alles waar jij alleen maar blij van wordt en de ander niet, dat moet dood. Ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerte, hebzucht, want dat is afgoderij. Bij al die dingen draait het alleen maar om jou en om jouw genot. En daarvoor leef je niet, mens. Daarvoor leef je niet. We moeten weer terug naar onze oorspronkelijke bedoeling. Naar dat waarvoor we bedoeld zijn. Helaas, helaas bloeien en groeien ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerte en hebzucht volop. En ze worden ook gestimuleerd. Denk maar aan de reclame, die op allerlei manieren probeert bij ons en bij onze kinderen, ook via TikTok en op andere manieren, proberen ze onze hebzucht aan te wakkeren. Heb jij dat nog niet? Dat heb je echt nodig. En je ik-gerichtheid, jij bent het centrum van de wereld, wordt opgestookt. Het is een probleem van alle tijden. Het is het probleem van de oude mens. En die oude mens die moet in het nieuw gestoken worden. De oude jas moet uit en de nieuwe jas moet aan. De nieuwe mens moet geboren worden. De nieuwe mens die wil niet meer in die stinkende jas rondlopen. Hij wil een nieuwe jas. Die jas is het beeld wat Paulus gebruikt. Dat heb ik niet bedacht. Hij heeft het zelf over, je moet je kleden in innig medeleven, in goedheid, in bescheidenheid, in zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. Dat is toch een schone nieuwe jas, of niet? Te schoon om waar te zijn. Ja, te schoon om waar te zijn misschien. Te schoon om waar te zijn. Zo'n jas zou je wel willen hebben. Als je dat zou willen. De wens houdt de vervulling van de wens in. En Paulus is zeker niet naïef. Paulus is niet naïef, hè? Verdraag elkaar, zegt hij, en vergeef elkaar. Als iemand een ander iets te verwijten heeft, zoals de Heer ook u vergeven heeft, zo moet u elkaar vergeven. We weten allemaal dat het maar zo mis kan gaan tussen mensen, tussen ons. En Paulus roept ons op elkaar te verdragen, elkaar te vergeven, als we elkaar iets te verwijten hebben. En bovenal, kleed u in de liefde. Dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt, zo staat het. De liefde is als het ware de broekriem, de centuur om de jas, die de jas bij elkaar houdt, die al die mooie levenskunsten, want dat zijn het, medeleven, goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid, geduld met elkaar. De liefde is de gordel, de centuur die ons ook bij elkaar houdt, ons als mensen, zodat we niet wegrennen naar de eerste, de beste belediging. En als ik dat zo lees en overdenk, dan begrijp ik niet dat we moeite zouden hebben met Paulus. Paulus schrijft over christelijke levenskunst. Een kunst die ook vandaag actueel is. Nee, het gaat niet over wetjes en regeltjes. Over dit mag niet en dat mag wel. Het gaat niet over regeltjes in de godsdienst, in de christelijke godsdienst. Het gaat over liefde. Geen zoetige lief zijn voor elkaar. Nee, om bevrijding van de ik-gerichtheid. Een gerichtheid die op allerlei manieren gestimuleerd wordt. Dat was toen niet anders dan nu. Hoewel, onze tijd kenmerkt zich door individualisme. Het leven draait om jou en om niemand anders. Nee, we moeten verlost worden van onze ik-gerichtheid. En die verlossing die gaat met sterven gepaard. Maar door de dood heen wordt er een nieuwe mens geboren, die de ware kunst van het leven verstaat. Nee, het is geen zwart-wit werkelijkheid die Paulus ons voorschildert. Denk niet wit, denk niet zwart. Denk niet zwart-wit, maar denk in de kleur van je hart, in de bloedrode kleur van de liefde. En Paulus zou je zelfs een beetje woke avant la lettre kunnen noemen. Want hij zegt, dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, van besnedenen of onbesnedenen, barbaren, skieten, slaven of vrijen, maar dan is Christus alles in allen. Geen discriminatie, toen al, hè? Want voor de christenen is iedereen gelijk. En misschien denk je dan, ik dacht dat tenminste, wat is dat skieten? Wat zijn dat voor mensen? Maar dat heb ik opgezocht en die skieten, dat is een Indo-Europees nomadenvolk, afkomstig uit het gebied tussen de Zwarte Zee en de Kaspische Zee. En je zou ze kunnen vergelijken bij wat wij nu Roma noemen. Ze trekken rond en die mensen worden vaak gediscrimineerd, ook in Europa. Denk dus niet negatief over die Paulus. Hij staat aan de wieg van het christendom. Hij leert ons christelijke levenskunst. En dat is niet zomaar iets van dit mag niet en dat mag wel. Dat is Jezus volgen. Jezus volgen, want dat doet hij zelf ook. Door de dood heen en met hem opstaan. Denk niet wit. Denk niet zwart. Denk niet zwart-wit. Maar in de kleur van je hart, in de bloedrode kleur van de liefde. Amen.